Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van De Buitenwereld.
Ja, welkom bij de podcast die even niet over de Efteling gaat. Met Tim Hinsen en Paul Sprongers.
Hey Tim, we zitten weer eens bij elkaar, want er is weer gerezen. Is dat de manier hoe je het zegt in de verleden tijd?
Volgens mij gereisd.
Gewoon. Echt waar, gereisd?
Ja.
Gerezen, dat doet natuurlijk taart in de oven of zo.
Precies, of het is plat ketsheuvels, dat kan ook.
Ik keur het in mijn geval, nou, ik beoordeel mezelf, ik keur het gewoon. En daarbij ben je weer een stukje over de zee gegaan, Tim. Want jij bent naar Ierland geweest.
Jazeker. Een land wat bij ons nog hoog op het verlanglijstje stond. Een van de meest nabijgelegen landen die we nog nooit hadden bezocht. Nee, klopt inderdaad. Dus we gaan het vandaag hebben over mijn bezoek aan Ierland. Of eigenlijk meer specifiek mijn bezoek aan Dublin, de hoofdstad van Ierland natuurlijk. Maar ik begreep dat ik niet de enige ben die daar is geweest, hè?
Nee, ik ben daar al meermaals geweest in het verleden. We hebben een bekende die in de buurt van Dublin woont. Nou ja, in de buurt op anderhalf uur afstand of zo. In de middle of nowhere in Ierland. Dus dat is eigenlijk de voornaamste reden dat ik een paar keer die kant op ben geweest. En een vriend van mij heeft er een tijdje gewoond. Daar ben ik een keer op bezoek geweest. En ik ben er met het werk wel eens geweest. Een weekendje teambuilding.
Dus jij komt eigenlijk heel vaak in Dublin? Of in Ierland?
Ja, in Ierland wel meer dan in Dublin. De laatste keer is denk ik 3 jaar geleden. En ik ben er in totaal in Dublin zelf denk ik 3 keer geweest. Meer dan alleen het vliegveld.
Ja, nou dan ben je toch goed bekend met de stad.
Ik ben redelijk bekend, ja. Maar Tim, ik weet zeker dat jij mij vandaag nog gaat verbazen met allemaal plekken waarvan ik dacht van had ik maar geweten dat die er ook waren.
Ja, oké dan. Nee, dit is alweer de 19e aflevering van De Buitenwereld. Hiervoor hebben we natuurlijk een reisgids Japan gemaakt. Een nieuw concept van jouw hand, Paul. Dat gaan we deze keer niet doen. We gaan deze keer weer gewoon klassiek terugblikken op mijn vakantie. Mijn mini-vakantie moet ik eigenlijk zeggen. Maar ik zou jou vooral willen uitnodigen. Spring in waar jij zelf nog meningen of ervaringen hebt over Ierland of Dublin. Want ik weet natuurlijk lang niet alles. Maar inderdaad, we gaan dit keer onze mini-vakantie in Dublin bespreken.
Ja, want hoe zijn jullie daarheen geweest? Want ik weet dat jullie altijd vaak met kinderen naar een grote stad gaan en daar die stad helemaal uitpluizen. Maar volgens mij was het dit keer net wel anders.
We zijn flink afgeweken van dat concept, ja.
Leg uit.
Nou ja, wij gaan zoals je weet en zoals de luisteraars van De Buitenwereld ook zullen weten, gaan wij heel graag met de kinderen op reis en op vakantie. Maar we maken er ook altijd een goede gewoonte van om een aantal keer per jaar iets met z'n tweetjes te gaan doen. Dan gaan de kids even is er oppas of de kinderen gaan een weekendje logeren. En zo ook dit jaar, de voorgaande jaren, zijn we vaak dan, als de kinderen uit logeren zijn gegaan, gewoon lekker op pad geweest in eigen land of in België of in Duitsland. Lekker dichtbij. Maar hadden we nu zoiets van, nou, de kids zijn inmiddels 5 en 7 jaar oud. Die kunnen wel eens een dagje langer bij opa en oma gaan logeren. En dat vonden opa en oma ook heel leuk. En toen kwamen we eigenlijk op het idee van, zou het niet eens tof zijn om weer eens een keer met z'n tweeën wat verder te reizen en het vliegtuig te pakken. Dat is in eerste instantie dan toch eventjes slikken. Op de een of andere manier, als je kinderen hebt, dan voelt het toch wat lastiger om wat verder weg te gaan zonder dat je de kids bij hebt. Maar nou ja, dat is natuurlijk een beetje onzin eigenlijk. Dat kan natuurlijk prima. Ten meer omdat volgens mij het veel veiliger is om met het vliegtuig op pad te gaan dan om in je auto te stappen en naar het werk te rijden.
Ja, dat is een mooie statistiek altijd, ja.
Dus het besluit genomen om 3 dagen op pad te gaan, een lang weekend dus. En een stad uit te zoeken in Europa waar we nog niet waren geweest. En die niet per se kindvriendelijk is. Want ja, als we dan toch zonder kinderen gaan, dan moet je natuurlijk niet de hele dag denken, oh, hier hadden de kinderen bij moeten zijn, hier hadden de kinderen bij moeten zitten, dit hadden ze moeten zien.
Dus jullie hebben de criminaliteitscijfers erbij gepakt en je dacht, dit gaat om horen.
Nou, niet op die manier. We hebben wel serieus gekeken naar wat is er te doen. En op een gegeven moment hadden we een selectie van een aantal steden en we dachten, we gaan naar Belfast. Dat is een stad die mij heel erg aanspreekt, want ja, je weet, ik heb toch een klein beetje een fascinatie voor conflicten en oorlogen en muren. Niet omdat ik daar nou dol op ben, maar omdat ik het gewoon interessant vind. En ook vind dat je daar een les van kunt leren. Dus Belfast was eerst het plan. Maar toen was ik dat eens aan het uitpluizen en aan het onderzoeken. En toen bleek er ontzettend veel te doen te zijn, ook voor kinderen.
Denk ook vanwege de Titanic en zo bijvoorbeeld.
Ja. Ook inderdaad, ja. En heel veel mooie, indrukwekkende natuur dichtbij. Natuurlijk die muur door Belfast. Je kunt dan ook makkelijk combineren met Londonderry. Maar goed, meer daarover op een ander moment in de toekomst misschien. En Dublin stond ook al op dat lijstje. Vooral eigenlijk dankzij jou, Paul, en jouw vrouw. Dankzij al jullie enthousiaste verhalen en mooie foto's uit Ierland. Eigenlijk Dublin altijd gereserveerd van dan moeten we een keertje met de kids doen. Maar toen ben ik die ook maar eens gaan uitpluizen. Wat is daar dan te doen? En toen bleek eigenlijk dat daar relatief weinig voor kinderen te doen was.
Ja, ik denk dat dat wel klopt, ja.
Dat ook echt een serieuze bestemming is. Het kwam op mij een beetje over als Oslo. Op zich een hele mooie stad, maar ook niet per se heel veel voor kinderen te doen.
Ja, het is ook echt wel een, dat merk je vooral als het wat donkerder begint te worden, alhoewel. Eind van de middag ook al wel vrij aardig, dat het ook echt wel een stad is voor volwassenen om daar uit te gaan, bier te drinken. Weet je wel, dat zijn echt de hele hoeken van de stad. En als je ook gaat zoeken naar wat er nou te doen in de stad, dan kom je ook heel snel op die tours bij die brouwerijen en zo. Weet je, ja. Of nou whisky of bier is. Daar zijn echt een beetje de toeristische, de tourstraps eigenlijk gewoon. Ik denk dat dat wel klopt, ja. Als ik zelf zou bedenken, wat gaan we in Dublin doen? Ik heb wel eens voorgesteld aan mevrouw van, als we weer naar de vriendin gaan, dan gaan we eerst ook een dagje of zo, weet je wel. Of in ieder geval, dan proberen we vroeg te landen, dan gaan we eind van de dag wel richting die vriendin. Maar die was er ook niet per se enthousiast over. Ik denk dat dat nog wel te doen is. Ik denk dat we dan de tijd wel vol krijgen.
Oh, zeker.
Maar het is niet echt het is niet echt gericht op kinderen, nee.
Eigenlijk was er maar één grote attractie in die stad waarvan we dachten, ja, dat willen we eigenlijk doen met de kids. Dat was natuurlijk Dublin Zoo, de dierentuin. Maar dat was eigenlijk ook zo'n beetje het enige. Dus dat was voor ons eigenlijk de aanleiding om de knoop door te hakken en te zeggen, we willen toch een keer Ierland zien en Dublin zien. Nou, dit is de ideale stad om een keer niet met kinderen te doen. Dus besloten om naar Dublin te gaan. 3 dagjes in de meivakantie. Zaterdagmiddag in het vliegtuig en maandag aan het eind van de dag weer terug.
En dan ben je dus met het vliegtuig gegaan, Tim, want zwemmen is wel net, hè?
Ja, zeker.
Met de boot in 3 dagen is ook vrij onbetje. De goede speedboot hebben.
Ja, precies. Of je ziet alleen de boot inderdaad. Nee, we hebben het vliegtuig gepakt. En daarbij eigenlijk voor het eerst in lange tijd niet bij de KLM uitgekomen. Maar bij Ryanair. Eigenlijk nog niet eens zozeer vanwege de kosten. Maar meer omdat wij, nou ja, moesten natuurlijk 's ochtends de kinderen naar mijn ouders brengen. Ja. En Ryanair vloog om 2:00 's middags geloof ik. Dus dat was ideaal.
Ja, die tijden zijn vrij oké. Als ze op tijd vliegen.
Ja, nou, dat was, ik moet zeggen, ze waren erg punctueel deze keer.
En dat was absoluut een paar keer niet het geval geweest.
dus voor het eerst bij Ryanair geboekt. Ik kwam meteen al achter bij het boekingsproces. Hè, want iedereen roept dan van, oh, je moet met een prijsvechter gaan, want dan vlieg je een stuk goedkoper. Nou, ik kwam er wel achter dat als je iets van ruim bagage bij hebt en je wil ook naast elkaar zitten. En je wil ook niet het risico hebben dat je ergens in een wachthok wordt gestopt en dat je dan moet vechten om een plaatsje. Als je dat allemaal niet wilt, wat wij niet willen, want je wil een klein beetje comfortabel reizen. Ja, dan betaal je prijzen die gelijk zijn aan de KLM of misschien nog wel hoger.
Ja, nou, volgens mij zijn we ook wel eens gevlogen met Aer Lingus. Volgens mij met Transavia zelfs een keer. Ja, dat weet ik niet zeker. Er zijn meer opties, maar Ryanair kom je vaak gewoon uit vanwege de vluchttijden, want die zijn best wel prima. Ook als je gewoon vroeg in de dagtafel wil zijn, zeg maar.
Ja, inderdaad.
En ook vooral de terugreis is vaak wel dat Ryanair goed uit de bus komt.
Ja, vluchttijden waren top. Wel even moeten wennen aan het boekingsproces. Want bij Ryanair moet je echt een enorm stappenplan door voordat je daar überhaupt tickets kan boeken.
Ja, dat is wel de tip. Je moet echt goed lezen wat overal staat. Want je moet echt de juiste vakjes aanklikken om niet een berg aan opties erbij te kiezen die je gewoon helemaal niet wil. En iedere keer als je zo'n keuze krijgt, dan zijn die opties ook net weer andersom geschreven. Dus je kunt ook niet op een, zeg maar, standaard manier op nee klikken heel de tijd. Je moet echt gewoon gaan zoeken, waar moet ik nou klikken om niks te selecteren.
Ja, je hebt per se een app nodig en je hebt per se een account nodig. En
was die app nodig? Oh ja, misschien wel. Ja, ik doe het dan sowieso voor het gemak, denk ik. Maar
ja, en je moet volgens mij je biometrische gegevens invoeren. En,
oh, ja?
Ja, joh, het is echt tegenwoordig een heel stappenplan voordat je tickets bij Ryanair kunt boeken. Maar goed, wel vanaf Schiphol. Want ook nog gekeken van vliegen er vanuit Eindhoven. Geen vliegtuig die kant op. Dat is ook wel een keer leuk. Een keer een andere luchthaven. Maar dat kwam eigenlijk dat weekend ook niet uit. Dus naar Schiphol. Was aan het begin van de meivakantie. Was wat drukker dan we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Nog niet die drukte van vlak na corona, weet je wel. Maar we waren wel zo slim geweest om zo'n tijdslot voor de security te boeken. Zoals we eigenlijk altijd doen sinds dat het kan. Maar voor het eerst hadden we hem ook echt nodig.
Ja.
Dat er toch een rijtje van een half uurtje bij de security stond. En met zo'n tijdslot kan je dan meteen doorlopen. Dus uiteindelijk ook weer 2 uur voor vertrek van de vlucht zaten we eigenlijk al in de lounge op Schiphol door de security heen. Ik moet zeggen, dat is ook wel wennen hoor, als je de KLM gewend bent en je vliegt voor de eerste keer met Ryanair. Want ja, je wordt dan naar een pier geleid waar echt helemaal niets te doen is.
Ja, er zit 1 toilet, helemaal aan het einde.
Ja, en de afwerking is ook echt zo van, nou, het moet er echt uitzien als een industriehal, zodat je de volgende keer weer gewoon met een duurdere maatschappij vliegt. En uiteindelijk word je ook echt in een soort van kelder in een hok gestampt met 2 grote vakken. En
ja, een soort meandering heb je er ook nog. Hè?
Ja, het is echt de ervaring van vliegen vanaf Schiphol met een prijsvechter is echt wel inferieur aan wat je gewend bent als je met de KLM vliegt.
En die is ook echt wel slechter geworden. Het is ook wel beter om dat eigenlijk te doen vanaf Eindhoven. Want daar is het gewoon eigenlijk zoals ieder andere vliegtuigmaatschappij daar, zeg maar. Dan wacht je gewoon op dezelfde manier en zo. Maar op Schiphol is het wel echt. En die staat ook veel te vroeg al in de hok, want het hoeft helemaal niet.
Nee.
Maar ik heb er ook, ja, bij ons was dus het vliegtuig ook gewoon te laat. En volgens mij werd ook de gate nog 2 keer verplaatst of zo. Wel binnen die lange tunnel daar die je daar bij Pier H hebt. Van ellende is daar. Maar het kostte, als je niks meeneemt, ook geen knoop. Dus dat scheelt dan weer.
Nee, nou ja, nou namen we wel het een en ander mee. En we wilden graag naast elkaar zitten. Dus uiteindelijk betaalden we hetzelfde als dat we wel een A-ervaring hadden gehad. Maar Nee, het was even wennen. Is ook natuurlijk helemaal niet erg, want zeker omdat je met z'n tweeën bent, het gaat er maar om dat je op tijd in Dublin aankomt. Maar het gekke vind ik eigenlijk dat op de terugweg vlogen wij natuurlijk vanaf Dublin Airport. En daar heb je ook een apart gedeelte voor Ryanair, maar dat is daar een stuk luxer dan op Schiphol.
Ja, maar daar is de primaire vliegmaatschappij op dat vliegveld. Tenminste, in dat deel. Dan moet je die hele lange glazen tunnel zo door. Hè, die zo boven de weg doorgaat. Ja, dat is wel een vet stukje wandel altijd.
Ja, en hele mooie foto's uit van de geschiedenis van de luchthaven en de bouw en zo. Dan heb je mij al. Verder vliegen met Ryanair. Het was prima hoor. Maar je merkt aan alles dat het een prijsvechter is. Hè. Minder beenruimte. De stoelen zijn van plastic.
Ja, maar ik vind ze toch nog niet slecht voor de tijd dat je erop moet zitten, zeg maar.
Nee, dat klopt. Klantreis is ook een beetje van, we proppen zoveel mogelijk mensen in een hok en verder niet te veel zeuren. En alles wat je extra wil kost geld.
Heb je ook die mensen gehad die met zo'n kartonnen doos over iedereen's koffer heen gaan om te kijken dat ze niet te groot zijn? Want als ze te groot zijn, moet je bijbetalen natuurlijk.
Ja. Dus ja, het voelt niet echt als een vliegreis. Het voelt bijna een beetje alsof je vroeger toen je student was, dat je dan in de ochtendspits in een veel te drukke afgerakte NS-trein gepropt werd. Maar goed, maakte allemaal niet uit. Was ook wel weer onderdeel van het avontuur. Wat ik trouwens wel even een eye-opener vond. En ook misschien wel een tip voor onze luisteraars. Ierland zit natuurlijk nog steeds bij de EU. In tegenstelling tot Groot-Brittannië, het Verenigd Koninkrijk. En ik had opgezocht van, moet je je paspoort of je identiteitsbewijs mee naar Ierland? Daar hebben we allebei. En ik vond ergens een site met ID-bewijs. Nou blijkt het helemaal niet waar te zijn. Nou, gelukkig hadden wij de paspoorten meegenomen. Want ik dacht, nou ja, better safe than sorry. Maar ondanks dat Ierland nog in de EU zit, vallen ze nu wel buiten Schengen. Of in ieder geval buiten de buitengrenzen van Europa. Omdat ze...
Een open grens met Noord-Ierland hebben.
Ja, precies. Ja. Dus eigenlijk is Ierland wat dat betreft buiten de EU geplaatst, als het ware. Of eigenlijk aan Groot-Brittannië gelinkt. En daardoor valt het buiten Schengen. En heb je dus echt een paspoort nodig. En moet je dus ook echt... Als je in Dublin aankomt, nou, ik ben wel 3 keer door een paspoortcontrole gegaan. Maar ook op de terugweg, als je in Nederland aankomt, moet je ook gewoon, net zoals alle vluchten van over de hele wereld, door een echte paspoortcontrole.
Ja, wij zijn dus 3 jaar geleden voor het laatst geweest en toen was het allemaal net ingegaan. En nou, het stond er volgens mij nog net niet met zulke harde woorden, maar het was echt zoiets van, omdat die bankers in Groot-Brittannië voor de Brexit hebben gestemd, moet jij nu je paspoort allemaal laten zien, is het allemaal ingewikkeld. Sorry. Maar dan kunnen wij echt helemaal niks aan doen. Dit is gewoon de makkelijkste manier om het allemaal op te lossen nu. Ja, dat is inderdaad wel een ding. Goed om te weten, ja.
Een hele belangrijke tip, want anders heb je echt een probleem als je je paspoort niet bij hebt. Het scheelt dat het op Schiphol tegenwoordig een stuk sneller gaat met al die zelfscanners. Maar toch, dat is ook wel heel begrijpelijk hoor waarom dat ze dit zo hebben geregeld. Want je wil inderdaad echt geen harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Hoe dat zit, daar wist ik eigenlijk altijd al wel een klein beetje. Maar tijdens ons bezoek aan Dublin heb ik pas echt gesnapt wat er nou aan de hand is. Maar daar moeten we het misschien dadelijk maar eens over hebben.
Maar Tim, je bent daar aangekomen. Overigens trouwens de rit van het vliegveld naar het centrum is echt prima. Gewoon het openbaar vervoer gepakte bus, denk ik.
Ja, nou, we hadden zo'n... je hebt daar allerlei verschillende busmaatschappijen die gewoon ieder kwartier of zo een busrit naar het centrum aanbieden. Hè?
Ja, dat werkt echt perfect.
We hebben gewoon een maatschappij gekozen die toevallig voor de deur van ons hotel stopte.
Oh, dat is goed geregeld.
Dat is prima.
Volgens mij zelfs lijnbussen en zo die zijn prima om gewoon in het centrum te komen.
Ja, en vanaf Dublin Airport kan je dus ook gewoon de bus pakken naar Belfast of naar Derry of andere grote steden in Ierland of Noord-Ierland.
Dat is vet goed geregeld, ja. Maar de bus stopte dus voor jullie verblijf. Waar verbleven jullie toen?
We hadden dankzij het zoektalent van Anne, die dat dan helemaal uitpluist op Google Maps met de beoordelingen en prijzen, hadden we een heel tof modern hotel gevonden. Volgens mij nog geen jaar oud, dus de verf zat er eigenlijk pas net op. Het Stay City Apart Hotel Dublin City Quay.
Heel mondvol.
Ja, ligt aan de rivier de Liffey. Belangrijk navigatiemiddel tijdens ons verblijf in Dublin. Daarover ook later meer.
De navigatiemiddel of een oriëntatiemiddel? Of beide?
Beide eigenlijk. En super centraal. Eigenlijk net iets buiten het echte toeristische centrum. Maar wel nog steeds in het centrumgebied van Dublin. Dus we konden eigenlijk buiten de dierentuin alles gewoon te voet doen. Dus dat was heel fijn. En wat we even niet door hadden is het heet Apart Hotels.
Het is een heel apart hotel.
Het is een heel apart hotel, ja. Nee, en een heel aantal kamers in dat hotel zijn als appartementen uitgevoerd. Dus waar met z'n tweetjes waren, kwamen we tot onze verbijstering eigenlijk gewoon in een appartement terecht. Met een aparte keuken, met een aparte badkamer, met een aparte slaapkamer, met een grote woonkamer. Eigenlijk, ja... Totaal onzinnig als je goed en wel 3 dagen in Dublin verblijft. Maar het was wel luxe. En verder gewoon allemaal super modern, schoon en fris. Dus we waren erg tevreden met dit hotel. Hm. Ja, normaal gesproken, als we een eigen Airbnb appartement hebben, dan ontbijten we natuurlijk gewoon thuis met de spulletjes uit de supermarkt. Of we zoeken een leuk ontbijtrestaurantje op in de buurt. Maar deze keer hadden we er gewoon lekker een aardig hotelontbijtje bij. Was ook wel eens lekker. En waar ben jij verbleven al die keren dat jij in Dublin bent geweest, Paul?
Ja, ik zit even op te zoeken. En één keer weet ik het eigenlijk niet eens meer. Die wordt niet blijven hangen. Maar de allereerste keer toen zaten wij in, die bestaat ook nog steeds, de Ripley Court Hotel. Zit vlakbij het station. Volgens mij is het centraal station zelfs van Dublin. Dus een beetje aan de oostkant van de stad. Ik zit hier even te kijken. Er zit echt gewoon op dezelfde hoogte langs de Liffey als jullie hotel. Ja. Alleen dan aan de noordkant van het water. En de laatste keer, ja, daar ging eigenlijk helemaal nergens over, was een beetje fout geboekt, denk ik. Toen zaten we in het Zanzibar Lock Hotel. En daar zitten echt gewoon aan de Liffey, tussen de Millennium Bridge en de Halfpenny Bridge.
Oh, maar dat is echt super centraal.
Ja, dat is echt gewoon precies in het midden. Dat was ook achteraf gezien misschien iets te duur. Dat hebben we toen voor een hele grote groep geboekt. En toen hebben we gewoon, wat hadden we nodig? 10 kamers of zo in het centrum. En dit was de goede koos die er toen naar voren kwam. En echt pas toen we terug waren, gingen we eens terugrekenen per persoon. We hadden daar nou aan uitgegeven. En ja, dat was best wel veel. Maar dat was een heel chic boutique hotel met ook een beetje appartementen. Maar die, volgens mij waren die allemaal ingericht in de coronatijd. Want die waren ook spiksplinternieuw toen wij er waren. Om daar te kunnen werken, zeg maar. Om daar gewoon als expert te kunnen wonen en werken. En ja, daar was alles op ingericht. Dus dat was vrij chic voor ons doen.
Ik snap wel waarom jullie daar zaten, want jullie zaten daar echt op kruipafstand van het Temple Bar District.
Daar hebben we ook wel een paar keer moeten doen, ja. Het was ook wel relaxed als je daar dan in de middag al terecht kwam, dat je dan op je gemakje even naar het hotel kon lopen en dan binnen een kwartiertje weer terug was met een schone shirt of zo, omdat daar overheen was geval. Ja. Nou, dat gebeurt zelden als je daar bezig bent, maar ja, dat is een hele prima plek en als je het geld ervoor hebt, echt wel een aanrader, maar ik denk dat wij dan niet ooit meer terug gaan komen.
Nou, ik moet zeggen dat ik ons hotel echt wel een aanrader vond, hoor. Zeker als je inderdaad gewoon een lekker modern, hip hotel wil. Wat op redelijke afstand van het centrum ligt. Wel net buiten het echte, de herrie van de toeristen. Dan is dat echt wel een aanrader.
Ja, dat is ook wel in de hoek van de stad waar het ook net wel meer te doen is dan als je wel meer richting het westen zit, zeg maar.
Ja.
Dus het is lekker centraal, ja. En alles op loopafstand in principe.
Ja, ja. Ik zal een linkje in de show notes zetten. Die vind je natuurlijk op de website kleineboodschap.com. En wellicht ook in je podcast app. Dan kan je daar eens kijken naar het hotel. Mocht je richting Dublin willen, dan is het dus echt een hele leuke plek. Hey Paul, ik ben wel benieuwd. Ik ben nu natuurlijk 1 keer 3 dagen in Dublin geweest. Jij al een stuk vaker. Wat is een beetje jouw algemene indruk of jouw gevoel bij Dublin?
Dat het wel een stad is die een rauw randje heeft, denk ik. Dus het is niet allemaal even clean en opgeruimd en überhaupt gemoderniseerd, zeg maar. Dus je voelt die historie in de stad zit, voel je wel. Maar je merkt ook wel dat ze op heel veel plekken ook echt wel een paar stappen vooruit willen zetten. En op sommige plekken misschien ook wel een beetje die historie vergeten of zo. Terwijl er misschien wel wat meer bewaard had mogen blijven, toch. Het voelt ook redelijk compact wel, alles. Het is niet een enorm uitgestrekte stad waarbij je echt kilometers van het centrum weg moet, omdat je anders een paar highlights mist. Maar ja, het is wel gewoon dat de mensen die er wonen en zo, die zijn wel echt gewoon heel chill, heel relaxed. En als je daar een praatje mee maakt, dan is het altijd gezellig. Dat was heel stom trouwens. We gingen met een groepje naar een restaurant, gingen wat eten. En dat was best wel aan het lopen, denk ik een minuutje of 20 of zo, of misschien wel iets verder. En het begon keihard te regenen. Dus wij zijn gewoon de beste pub ingedoken. Daar 6 bier besteld. En ja, toen ging hem opdringen dat het een beetje droog was. Dus een gast die zat er in zijn eentje een beetje bier te drinken zo. Zegt, hey, waar komen jullie vandaan? Ja, uit Nederland. Oh, Nederland. Oh ja, ja, is het allemaal goede voetballers en zo. Ja, als jij dat vindt, dat is allemaal prima. Ja, want hier voetbalt iemand die en die. En die komt ook uit Nederland. Oh. Op een gegeven moment, ik weet niet, binnen een paar minuten zaten mensen 2 op YouTube allemaal op voetbalgoals te kijken. Van de afgelopen 15 jaar door Nederlanders die dan vrij geniaal waren, vond hij. En ja, sommigen die kon ik me ook nog wel herinneren. Dus dat was een prima kwartier. En toen was het droog en toen gingen we verder. En zo ging dat regelmatig daar, zeg maar.
Ja, Ieren zijn inderdaad ontzettend aardig, gastvrij. Ook best wel grappig. Ik kan hun humor echt heel erg waarderen.
Accentje is ook gewoon leuk.
Ja, precies. Het zijn eigenlijk een soort ongepolijste Britten.
Ja. Dus ze hebben wel ook een randje Schots eraan zitten, ja, zeg maar. Dat mag je misschien niet zeggen. Waarschijnlijk zien ze het zelf andersom. Dat die Schotten een randje Iers in zich hebben of zo. Maar
af en toe lekker lomp.
Ja, absoluut. Ja. En heel behulpzaam ook.
Ja, ik moet zeggen, het verbaasde mij eigenlijk hoe Brits Ierland of Dublin eigenlijk is. Ik kwam later pas de geschiedenis te weten, dus toen snapte ik het ineens. Maar Dublin voelde voor mij een beetje als Londen, maar dan een stuk kleiner natuurlijk en veel doorleefder en vervallener. Of een beetje als Edinburgh, maar dan plat.
Ja, ja, sowieso is er weinig echte hoogbouw, hè? Of hoge gebouw nee. Of zo, of hoge kerk. Of ja, er zijn wel wat hogere gebouwen, maar echt, de hoogte in gaat het nergens. Nee.
En ik wist van tevoren wel dat Ierland best een arm land is, maar ja. Ik vond Dublin toch stiekem wat armer en vervallener dan ik eigenlijk had verwacht.
Ja, maar het is niet echt dat je daarna voelt dat het een arm land is, zeg maar. Het is wel gewoon een grote stad.
Ja, maar toch, we zijn natuurlijk afgelopen zomer in Tallinn geweest, de hoofdstad van Estland. Dan verwacht je echt Oostblok-taferelen, maar daar zijn ze echt ontzettend aan de weg aan het timmeren en aan het moderniseren en alles aan het opknappen en restaureren. En als je dat dan afzet tegen Dublin, dan denk je toch wel van, oeh, dit had ik niet verwacht.
Ja, dat is ook wel een beetje de hoek waar je bent, hè. Want als je meer naar het havengebied gaat en zo, dan hebben ze toch echt wel een hoop moderne hoogbouw en zo. Alleen de aanloop naartoe, dat voelt nog wel een beetje als sloppenwijk af en toe, ja.
Overigens heb ik me geen enkel moment onveilig gevoeld, hoor. Volgens mij is het wel een hele veilige stad en de mensen zijn super vriendelijk, hoor. Nou, we hadden het net al even over de Liffey. Dat vond ik ook wel een mooi element in die stad. De stad wordt eigenlijk verdeeld in een gedeelte ten noorden van de Liffey en ten zuiden van de Liffey. En de Liffey is eigenlijk een, ja, wat is het? Een klein kabbelend riviertje dwars door het stadshart van Dublin.
Het is een soort baby Thames.
Ja, eigenlijk wel. En volgens mij is een deel natuurlijk. En een deel is ook een kanaal wat ze later hebben gegraven. En volgens mij in warme zomers dan staat er ook nog net een bodempje water in. Maar je hebt dus echt een deel boven en een deel onder de Liffey. En volgens mij is het deel onder de Liffey is echt het klassieke, historische Dublin. Echt het toeristische hart. En ten noorden van de Liffey voelt het allemaal net wat minder toeristisch. En wat echter en wat ongepolijster, had ik het idee.
Ja, dat klopt wel. Ja, ben ik het helemaal eens. Ja.
En daarover misschien wel een leuk verhaal, wat ik ook niet wist. Je hebt dus de Liffey van oudsher. Die rivier die liep altijd al door de stad. En je had ook de Puddle, wat eigenlijk ook maar gewoon een beetje een modderig stroompje was, wat inmiddels helemaal onderaards ligt. Hè. Dus er zijn, net als eigenlijk in Den Bosch met de Binnendiezen, hebben ze Dublin over dat riviertje heen gebouwd. En die twee rivieren die kwamen bij elkaar in het hart van, wat nu het hart is van Dublin. En dat was een, ja, eigenlijk een donkere plas, een dark pool. En als je dark pool vertaalt in het Iers, in de vikingtijd, zeg maar, wat het Iers wat toen werd gesproken, dan heb je Dublin. En daar komt de naam Dublin vandaan. Toffe origin story die we hoorden bij Dublin Castle.
Weet je dat je tegenwoordig nog steeds wel af en toe een dark pool hebt in Dublin? Als iemand zijn Guinness knoeit.
Ja, precies. Misschien is daar de stad wel naar benoemd. Ja,
dat zal het zijn.
Overigens is wel leuk, als je die Liffey volgt richting zee, dan kom je inderdaad uit in het oude havengebied, de Docklands. En dat is nu echt, ja, typisch zo'n gebiedje wat helemaal wordt omgevormd, wordt getransformeerd naar zo'n moderne wijk met heel veel hoge gebouwen, met heel veel appartementen, met heel veel kantoren. Eigenlijk iets wat je in vrijwel iedere Europese stad ziet. Hè? Zo'n vervallen havengebiedje wat dan helemaal hip en happening wordt.
Ja, inderdaad zo. Ja.
Moet zeggen dat ik Dublin erg toeristisch vond. Met name de binnenstad.
Ja, zeker. Ja.
En zeker in het Temple Bar District zie je wel dat er heel veel mensen naartoe gaan om heel veel te drinken tegen niet al te veel geld.
Ja, het is toch vrij prijzig daar.
Dat is dan misschien de naam die het heeft. Maar ik schrok in het echte toeristische centrum er wel een klein beetje van ontiegelijk veel drank dat er vloeit.
Ja, het Temple Bar District, dat is eigenlijk met name één lange straat waar wat zijtakken aan zitten en zo. Nou, je bent er niet met kinderen geweest, maar dat is een van de plekken waar je met kinderen ook niet hoeft te komen, zeg maar.
Nee, daar ben ik wel met je eens, ja. Ja.
Dat is overdag is dat ook gewoon een best wel een troosteloze bedoeling. Ja.
Okay, wel de indruk dat er heel veel Britten zijn als toerist.
Ja, dat was ook toen we zijn er een keer geweest en toen was het Engeland tegen Ierland, een voetbalwedstrijd. Ja, toen zaten al die pubs zaten helemaal afgeleid, ook met Britten en zo. En dan is het daar nog rumoeriger dan dat het op een normale avond al is. Ja.
Ja. Ja, en natuurlijk ook heel veel Aziaten. Wat mij wel heel erg meeviel, is dat er niet per se heel veel Nederlanders waren. We zijn recent natuurlijk naar Valencia geweest en daarvoor naar Tallinn. En daar viel in beide steden eigenlijk op dat er heel veel Nederlanders waren tussen de toeristen. Maar hier viel het reuze mee.
Jullie waren er een weekend, hè? Ja. Volgens mij hebben wij wel wat Nederlanders gespot her en der. Maar
we waren er zelfs nog in de Nederlandse meivakantie. Dus je zou het ook zeggen. En iets wat me trouwens ook heel erg opviel nog in de stad is dat er best wel een negatief sentiment is ten opzichte van alles wat met Groot-Brittannië, het Verenigd Koninkrijk, Engeland en Engelsen te maken heeft. Ik denk dat ze het deels ook wel een beetje uitmelken en dat ze het vaak ook wel met een grapje brengen. Maar Ik meen dat ze merkte dat ze in Ierland erg anti-UK zijn.
Ik denk dat de Brexit er wel aan heeft bijgedragen. Maar...
ja, en wat ik dus niet door had, denk ik in mijn kennis van de wereldgeschiedenis, is dat Ierland eeuwenlang onderdeel is geweest van het Britse Rijk. Eigenlijk een, je zou bijna kunnen zeggen een kolonie. Of eigenlijk stond het op dezelfde voet als nu Wales en Schotland. En wat ik dus niet wist, is dat Ierland zich eigenlijk pas in de jaren 20 van de vorige eeuw heeft afgescheiden van het Verenigd Koninkrijk. En dat het ontzettend gewelddadig is gegaan. Dus volgens mij begonnen na een aantal jaren waarin dat sluimerde, dat anti-Britse sentiment. Is dat in de Eerste Wereldoorlog helemaal losgegaan met de Easter Rising in 1916. Die toen heel bloederig is neergeslagen door het Britse leger. En toen heeft het nog een aantal jaar geduurd waarin er eigenlijk een soort burgeroorlog heerste. Voordat Ierland zich onafhankelijk verklaarde van Engeland. En ik heb dus nooit geweten dat Ierland zo lang onderdeel is geweest van het Britse Rijk. En dat verklaart dus die anti-Britse sentimenten. Maar dus ook het hele, laten we maar noemen de troubles in Noord-Ierland. Want het Ierland als eiland is eigenlijk het land. Alleen in die onderhandelingen na die afscheiding van Ierland van het Britse Rijk. Hebben de Engelsen bedongen dat er een deel onderdeel bleef van het Britse Rijk. En dat is Noord-Ierland. En de Ierse bevolking heeft dat eigenlijk nooit helemaal verwerkt. En vandaar dat het eigenlijk sinds het begin van de 20e eeuw nog heel lang onrustig is geweest rond dat Noord-Ierland. Want de Ieren vinden eigenlijk dat gewoon onderdeel hoort te zijn van Ierland en niet van Groot-Brittannië. En eigenlijk die achtergrond en al dat geweld vanuit de regering en Londen en al dat geweld van het Britse leger, ja, daar stond ik nooit zo bij stil dat het helemaal terugvoert tot de Eerste Wereldoorlog. En dat het dus is doorgegaan in de tweede helft van de vorige eeuw. Met al die onrust en opstanden in Noord-Ierland. En daarom ligt het dus nog steeds zo gevoelig. En daarom hebben ze nu dus gezegd, geen grensovergang tussen Ierland en Noord-Ierland. Want dan maken we er weer echt twee aparte werelden van. Dus ik moet zeggen, dat was wel echt een eye-opener. Hoezeer dat anti-Britse sentiment nog steeds in Ierland doorleeft eigenlijk. We kwamen dat toch in diverse plekken tegen. Ook tijdens rondleidingen en zo. Tot vaak wel met een grapje gebracht, maar... in ieder geintje zit een seintje. En dan merk je toch wel dat die Ieren en Engelsen dat niet altijd botert.
Ja. En misschien nog één kleine toevoeging, Tim, aan het verhaal over Ierland in het algemeen. Zeg maar. Ik heb ook delen buiten de stad gezien. Dus met name de natuurgebieden waar die bekenden van ons wonen. En dan kom je heel veel van de locals tegen. Ik ben er ook op een bruiloft geweest. Want zij is getrouwd met een Ierse. Dus dat was een groot feest daar natuurlijk.
Ja. Ook weer veel Guinness.
Nee, tijdens het feestje wil de Guinness wel mee. Wel heel veel ander bier. Maar dan merk ik wel dat die mensen daar misschien nog wel vriendelijker zijn dan dat ze in de stad zijn. Echt iedereen die maakt gewoon een klein praatje zo. En iedereen is geïnteresseerd. En weet je wel, je hebt toch het idee dat ze allemaal net een beetje extra moeite doen om te laten zien hoe mooi ze hun land ook zelf vinden. Weet je wel, dat jij dan ook een beetje meekrijgt.
Ja, ze zijn echt wel trots op Ierland. Ze zijn best wel chauvinistisch. Ja,
absoluut, absoluut. En nogmaals, de accentje is dan misschien nog erger aangezet op het platteland dan in de stad. En de natuur is het trouwens ook wel echt de moeite. Dus dat is tof land.
Ja, en ook een fantastische hoofdstad toch? Als jij hebt het over dat accentje, ik vond het wel grappig. Als je natuurlijk van tevoren een beetje inleest in Ierland, dan lees je van, er wordt Engels gesproken, maar natuurlijk ook Iers. En Iers is eigenlijk de volkstaal, dus wij verwachten in Dublin van, Iers zal wel de eerste taal zijn. En dan staat er hier en daar misschien nog een zinnetje in het Engels, dat we het in ieder geval een beetje kunnen begrijpen. Maar het viel ons wel op dat schromelijk wordt overdreven.
Nou, het is andersom, de Gaelic staat meestal wel ook nog als een soort van tweede extra regel op heel veel... Volgens mij op alle naambordjes zelfs, op alle straatborden.
Ja, volgens mij op alle officiële overheidsbordjes wel. Ja. Maar wij hebben het eigenlijk nergens gehoord. We hebben eigenlijk alleen maar Engels gehoord.
Ja, in de praktijk komt het er wel op neer. Ja. Ja, dat wordt inderdaad wel overdreven.
Volgens mij spreekt iedereen alleen Engels. Misschien dat ze op het platteland nog echt keer praten.
Ja, nee, met een dik accent gewoon. Ja. Je kunt dan mensen wel vragen van kun je daar? En dan komen er wel woordjes uit. Maar ik heb het niemand serieus horen praten.
Volgens mij is het een beetje wat Fries in Nederland is, zeg maar.
Dat denk ik, ja.
Maar wel een heerlijk accent, dan ben ik met je eens.
Maar binnen de stad reizen, Tim, hoe hebben jullie het aangepakt? Want ik moet eerlijk zeggen dat wij eigenlijk bijna alles gewoon te voet hebben gedaan.
Ja, wij eigenlijk ook.
Oh.
Ja, alleen dus gebruik gemaakt van de Airport Express, van de luchthaven naar de stad. En verder, ja, op zich, er zijn wel wat openbaar vervoerssystemen in de stad. Geen metro helaas. Dat zal ook wel hebben bijgedragen aan het feit dat wij weinig openbaar vervoer hebben gebruikt. Maar daar is de stad eigenlijk ook te klein voor. Nee, eigenlijk volgens mij een beetje het primaire vervoersmiddel in die stad is gewoon de bus.
Ja.
Er rijden ook enkele trams en wat lokale treintjes. Maar we hebben eigenlijk het enige wat we hebben gedaan is dat we de bus naar de zoo hebben gepakt de laatste dag. Want die lag net iets te ver om te lopen. En volgens mij ook aan het einde van onze lange stadswandeling hebben we gewoon voor de fun de tram teruggepakt.
Ja, ik heb wel ooit een keer een trein gepakt, maar dat was gewoon om naar het platteland te gaan, zeg maar. Ja, we hebben echt alles gewoon gelopen.
Ja, de stad is heel, heel compact, hè. Tram is trouwens wel super modern. Je kan er ook een soort OV-kaart voor kopen, eigenlijk de Luas-kaart. Heel handig, bij iedere tramhalte staan gewoon automaten, kan je gewoon met je bankpas betalen. En dan kan je een enkeltje of een retourtje of een dagkaart kopen. De bussen is dan weer een heel ander verhaal. Primaire betaalmiddel daar is eigenlijk gewoon dat je bij de chauffeur cash je kaartje afrekent. En dat is dan ook nog eens zo'n bedrag dat je dat eigenlijk nooit helemaal contant bij je hebt. En dat is dan weer een probleem. Dus dat is wel even schakelen.
Ik weet trouwens dat een aantal mensen in het gezelschap waar wij de laatste keer waren, die gebruikte ik wel als een taxi. En die gebruikte daar die FreeNow app voor. Volgens mij tipte ik die ook bij de Valencia aflevering.
Ja.
Maar dan kun je gewoon zeggen van nou, welke taxi is er nu hier in de omgeving vrij. Het is eigenlijk gewoon een soort Uber voor taxis.
Ja.
En dat werkte in hun geval soms prima, soms ook niet. Er zijn niet zo heel veel taxis hoor in Dublin. Maar ze zijn er wel als je ze echt nodig hebt.
Ja, zo'nzelfde systeem hadden wij in Londen trouwens.
Ook met maar die hebben het helemaal gereguleerd met een eigen app en zo.
Ja, ja klopt. Ja. Maar ja, eigenlijk ja, met de bus kun je overal komen. Maar zorg dus dat je contant geld bij hebt. En dan scheelt het nog dat je in Ierland gewoon met de euro kunt betalen.
Dat is lekker praktisch dan, ja.
Overigens kan je op alle andere plekken gewoon met je bankpas betalen. Of zelfs alleen met je bankpas of met contactloos.
Ja,
dus dat is super goed geregeld. Alleen in de bussen niet.
Ja. En dan het weer, Tim. Hoe was het weer?
Zoals diverse Ieren tegen ons zeiden. Het is in Ierland 3 dagen per jaar mooi weer. En precies die 3 dagen zijn er hier.
Ik moet zeggen, dat heb ik ook vaker gehoord.
Ja, oké. Okay, dat is ook vooral iets een lokaal gezegde dan.
Ja, nee, het kan wel regenen hoor. Wij hebben ook echt wel regen gehad daar.
Ja, je zag wel echt dat het basisweertype daar regen is. Tenminste, daar is alles op voorbereid. Maar wij hebben echt gewoon 3 dagen een stralend zonnetje gehad. We zijn zelfs verbrand.
Ja?
Ja.
Oh, ja, ik heb toch ook wel regelmatig zon gezien daar. Ja. Maar de laatste keer dat we waren was het wel vrij regenachtig. Voor de andere keren hebben we best wel veel geluk gehad. Eigenlijk best wel prima weer, ja.
Ja, wij hadden gewoon strak blauwe luchten, zonnetje. Nou, je liep daar gewoon in een shirtje en dan liep je nog te zweten.
Niks van jou.
En dat in de meivakantie.
Ja.
Nou, het kon nog net, het kon nog net.
Oh, acceptabel. Dan moeten we misschien maar eens gewoon gaan kijken naar wat jullie allemaal hebben gedaan, Tim.
Ja, en eerlijk gezegd ben ik ook wel benieuwd naar jouw tips. Want jij bent natuurlijk vaker geweest en je hebt ook meer gedaan dan alleen Dublin.
Ik zie hier een lijstje staan, dat is al wel veel langer dan alles wat ik ooit heb gedaan, denk ik. Je bent ook weer zeer TTS'ers te werk gegaan natuurlijk.
Ja, en zoals gebruikelijk, ondanks dat het maar 3 dagen waren, heb ik van tevoren samen met Anne wel echt exact uitgezocht wat er allemaal te doen was. En een basislijstje gemaakt en een bonuslijstje. Dus we waren weer echt op dreef, zal ik maar zeggen. Ja, 3 dagen in Dublin dus, op zaterdag. Eigenlijk vrij laat in de stad aangekomen. Ik denk een uurtje of 4 's middags. Maar ja, we hadden toch geen kinderen bij. Dus dan kan je het wat later maken. Hè? We hebben eigenlijk die eerste namiddag en avond gebruikt. Om het gedeelte van Dublin ten noorden van de rivier de Liffey te verkennen. We zijn eigenlijk begonnen bij ons hotel. De Liffey overgestoken. Toen kwamen we langs Epic. Wat volgens mij een modern museum is. Waar je eigenlijk het verhaal kan lezen van de enorme emigratie vanuit Dublin richting de Verenigde Staten, met name New York. Was op dat moment helaas al dicht, maar zag er echt super interessant uit. Ook prachtige architectuur, dus die gaat zeker op de tiplijst. Een eindje langs de Liffey gelopen, daar staat ook de Famine Memorial. Een hele indrukwekkende en ook bekende beeldengroep die eigenlijk de enorme hongersnoden herdenkt. Een ramp die heel veel Ieren het leven heeft gekost en naar, als ik de verhalen mag geloven, eigenlijk ook veroorzaakt is door de Engelsen. En eigenlijk langs de oevers van de Liffey richting het centrum gelopen en een aantal hele mooie gebouwen gezien. De Custom House, het O'Connell Monument. En een heel belangrijke plek in Dublin, misschien wel de allerbelangrijkste plek. De General Post Office, of de GPO zoals ze hem zelf noemen. Een schitterend oud postkantoor. Volgens mij is het begin van de 20e eeuw. Maar wat is nou zo bijzonder aan de General Post Office?
Zijn die kogelgaten hierin zitten?
Ja, dat is waar de Easter Rising zijn begonnen in 1916. Dus dat is waar de onafhankelijkheidsstrijd van Ierland is begonnen. In het grote postkantoor. Dus daar zijn we even binnen gegaan. Prachtige architectuur. En ook een aantal monumentjes en ook een tentoonstelling over die Easter Rising. Daarbuiten trouwens ook een hele mooie boulevard met een park en de Spire in het midden. Ja. In het midden. Wat is het? Een soort RVS-spits eigenlijk.
Ja, volgens mij hebben ze zo'n ding. Daar heb je ook de Space Needle in Seattle, volgens mij. Ja. Is daar een kleinere versie van.
Ja, precies.
Dit is echt een verguisd object, hè, in de stad, ja. Vanuit de Ieren zelf. Die vinden het echt maar een belachelijk ding.
Het ding is volgens mij ook scheef gezakt.
Ja?
Ja, of er komen platen los. In ieder geval, het gaat niet goed met het ding.
De spire van Pisa.
Ja. Vervolgens teruggelopen naar de Liffey. Over de Liffey Boardwalk. Wat eigenlijk een soort, een soort promenade langs de rivier is. Met mooie uitzichten over de stad. Uiteindelijk uitgekomen bij de Halfpenny Bridge. Jij noemde hem net al even. Volgens mij de allereerste brug over de Liffey.
Is dat de allereerste, ja?
Ja, ja, van oorsprong was het zo dat je altijd met bootjes over de Liffey heen werd gezet. En op een gegeven moment was het stadsbestuur daar wel een beetje klaar mee. En toen hebben ze een ondernemer eigenlijk een soort concessie gegeven om een brug te bouwen. En om naar de overkant te komen over die brug moest je een halve penny betalen.
Ah.
Vandaar de Halfpenny Bridge.
Ja, logisch.
En wat heel leuk is dat we eigenlijk in de buurt bij die Halfpenny Bridge zijn we naar binnen geweest bij The Winding Stair. En dat is een heel tof boekwinkeltje op de begane grond. Maar het leuke is dus dat je in dat boekwinkeltje, of eigenlijk boven dat boekwinkeltje, echt fantastisch kan eten. Wordt ook ontzettend aangeraden op verschillende plekken. Maar dat is een soort verborgen pareltje. Heel kleinschalig, heel schattig. Echt heel erg Iers. Allemaal Ierse gerechten, Ierse drankjes. Echt een enorme aanrader.
Ja, en daar sliep ik dus ongeveer bijna tegenaan, hè? Tegen de restaurant, zie ik nu.
Ja.
Want het hotel van ons zat er echt twee panden naast. Ja,
inderdaad. Ja.
Niet geweten.
Nee. En uiteindelijk zijn we geëindigd in het Temple Bar District. Eigenlijk zonder een biertje te drinken. Zonder? Gewoon een beetje door het buurtje gestruind. Ja, dat is denk ik de toeristische plek van Dublin. Ook als je, ik denk als je op Google afbeeldingen Dublin opzoekt, dat je allereerst een foto krijgt van het Temple Bar District. Eigenlijk gewoon een uitgaansstraatje met 101 pubs.
Ja, op zich is het leuke wel dat ook op heel veel plekken ze live muziek spelen. Dus als je s'avonds daar gewoon een biertje gaat drinken, dan begint al vrij vroeg hoor. Dan hoef je echt niet pas om 11 uur daar aan te komen of zo. Dan kun je er wel jezelf heel erg leuk en ook best wel, ja, het is een tourist trap. Want echt alle toeristen gaan erheen en ik kan op veel meer plekken in de stad gewoon wel iets van live muziek vinden. Maar daar is het gewoon zo makkelijk om er tegenaan te lopen. Je duikt gewoon een van die tenten daarin en je drinkt 1 of 2 drankjes. Luistert naar een mooi Iers accent wat bekende liedjes zingt. Ja. En dan heb je echt een toffe avond.
Ja, de Temple Bar zelf is een beetje de centrale bar in het eigenlijk in het buurtje. En dat is ook die bekende bar met die vuurrode gevel. Hè?
En wij zijn vaak in de Porterhouse terechtgekomen. En daar heb je ook sowieso live muziek regelmatig. Ja, we hebben nog een paar dingen gedaan, Tim. Ja, het zijn ook echt de tourist traps, maar het was toch wel de moeite. Want classic Dublin natuurlijk.
Ik ben heel benieuwd.
Nou, eentje kan je wel raden. Waar is echt de plek waar je terechtkomt als je zoekt op Dublin?
Je bent naar de Guinness brouwerij geweest, denk ik zo.
Zeker, ja. En dat is toch stiekem echt wel de moeite. Dus daar gaat het niet echt om het drinken. Want helemaal aan het einde dan, hoe het eigenlijk werkt. Het is volgens mij een oud pand van Guinness. En daar begin je gewoon op de begane grond. Misschien zelfs de kelder kom je binnen. En dan werk je eigenlijk zelf rustig aan naar boven. Een paar verdiepingen steeds omhoog. Dan wordt het hele brouwproces uitgelegd van hoe dat bier tot stand komt. Maar ook heel veel historie over het bedrijf en zo. En ook heel veel demonstraties van hoe die machines dan vroeger, bijvoorbeeld die het gerst en zo verwerkte. En hoe ze dan het verbranden deden. Want dat geeft natuurlijk die klassieke Guinness smaak. Maar je werkt je dus rustig aan naar boven. Dan helemaal bovenin. Er zit een 360 graden bar. En dan heb je ook uitzicht over de stad. En daar kun je dan met je toegangsticket 1 Guinness claimen als je wil. Dus hele naar boven lopen en zo. Dan heb je daar niks mee te maken verder. Maar dan krijg je echt wel een heel toffe blik. Gewoon überhaupt in bieren, bierbrouwen in het algemeen. Maar specifiek dan in Guinness. En ja, die trots die de Ieren daarvoor hebben. Die spatten er ook wel vanaf, zeg maar.
Maar die brouwerij zelf heeft ook echt een enorm prominente plek in de stad. Hè? Want ja, het is echt een enorm fabrieksterrein. Met volgens mij deels klassieke gebouwen en deels moderne industriehallen. Nou ja, dat verwacht je eigenlijk op een industrieterrein. Maar volgens mij is Guinness ooit gewoon met een brouwerijtje midden in de stad begonnen. En die hebben gewoon langzaam maar zeker de ruimte eromheen opgegeten. Want wij zijn er dan langsgekomen op onze tocht richting de Dublin Zoo. En je staat er echt gewoon van te kijken wat een enorm fabrieksterrein gewoon midden in een hoofdstad ligt.
Ja, dat klopt, ja. Ja, ik ben zelf niet per se fan van. Ik probeer er als ik in Ierland ben altijd eentje te drinken. Maar dan heb ik het ook wel gauw gehad. Maar er zijn mensen die kunnen er geen genoeg van krijgen. Dus die unieke smaak die een beetje per ongeluk is ontstaan. Ja, die is toch uitgegroeid tot een vrij grote onderneming.
Ja, wij dachten die zaterdagavond naar flink wat kilometers in de benen en een stevige avondmaaltijd. Dachten we van, oh, we pakken ook nog even allebei een Guinnessje. Maar die hakten erin hoor.
Opgemaakt wel? Of,
Nee, niet helemaal.
Ja, dat lukt mij ook zelden. Om echt te krijgen. Er zijn mensen die zitten nu te schelden tegen een podcastspeler.
Ja, sorry.
En een andere plek waar je natuurlijk ook naartoe kunt gaan. Een beetje hetzelfde straatje, Tim. Kun je die ook raden?
Het zal een whisky distilleerderij zijn. Ja, distilleerderij?
Het is distillery in het Engels.
Ja.
In Nederland weet ik het eigenlijk niet eens. Destilleerderij zou ik zeggen, maar het zal wel distilleerderij zijn.
Iets met whisky in ieder geval.
En die van Jameson in ieder geval. Die zit aan Bow Street. Daar kun je dan de distillery in. Tenminste, dat is echt het museum. Dus misschien dat ze er ook nog wel whisky maken. En daar draait wel iets meer om het drinken ook. Maar het is best wel tof. Je komt er binnen op een soort pleintje. Bijna een themaparkachtig, Tim. En er zit zo'n grote brouwketel en zo staat daar. En dan kun je op je gemak even wachten tot het jou wordt afgeroepen. Want daar heb je tours die getimed zijn. Dus je boekt gewoon een slot. En dan kun je daar een toertje doen. Zit binnen trouwens ook echt een enorm grote kroeg. Maar dat is meer de bedoeling dat je er aan het einde dan terechtkomt. En daar wordt uiteraard gewoon de historie van Jameson uitgelegd in het hele brouwproces. En daar hebben ze ook best wel wat toffe exposities zitten. Alleen, daar is wel een getimed tour. Omdat je op een gegeven moment ook echt whisky gaat proeven. En dan ook verschillende varianten, verschillende fases volgens mij ook van het brouwsel en zo. Maar dat is dan weer helemaal met multimedia aangekleed. Dus dan zijn er ook allemaal projecties plaats. Volgens mij zelfs op jouw de plek waar het drinken en zo staat. Maar ook gewoon op de wand. En dan staat iemand het allemaal uit te leggen. En aan het einde kom je in de kroeg terecht. En dan kun je daar nog wat nuttig als je wil. Wel iets kleiner, iets minder indrukwekkend vond ik dan de Guinness brouwerij. Maar nog steeds wel heel tof, zeker als je iets met whisky hebt.
Ik begrijp wel dat er rivaliteit is tussen Schotse whisky en Ierse whisky, toch?
Ja, ik weet niet of het rivaliteit is, maar de ene vindt de ander niks. En ja, de ander vindt het een ook niks. Dus ja,
voelt als rivaliteit.
Ja, een beetje puristisch zijn ze beide, zeg maar. En ze zijn het nog niet helemaal eens over de spelling.
Nee, klopt. Iets met een E minder, meer of minder, toch?
Ja.
Wij zijn ooit in Edinburgh in de Whisky Experience gegaan. Dat klinkt een beetje vergelijkbaar als waar jij bent geweest in Dublin. Alleen in Edinburgh zit er een dark ride in.
Ja?
Ja.
Oh, dat is wel vet.
Dus mocht je uit die kant op gaan, Paul, echt iets voor jou.
Ja, daar zijn we al geweest. Maar dan was ik niet meer op de hoogte. Misschien om mijn kinderen niet de beste attractie om in te gaan. Ja, al denk ik trouwens dat van die twee brouwerijen, dat die Guinness brouwerij met kinderen ook best wel vet is.
Oh, dat geloof ik zeker. Ik weet alleen niet of het mag.
Ja, volgens mij wel. Ja, want die kunnen boven ook gewoon een college krijgen.
Nou,
zeker nog. Dat heeft mijn vrouw ook gedaan toen.
Oh, foei. Nou, trouwens, als je cola in een Guinnessglas uitschenkt, dan als je niet een heel scherp oog hebt, dan heeft het ongeveer dezelfde kleur, toch?
Ja, de schuimkraag is net iets anders. Maar verder lijkt het er wel heel veel op, ja. Aan de noordkant waren dat wel, even kijken. Ja, we hebben daar ook gewoon door die oude wijk heen gestruind en zo. Maar daar is het ook wel nog wel van die oude industriewijk en zo. Echt een beetje het rauwe stukje van de stad. Ik kom daar wel tot z'n recht. De arme.
Mag ik wat zeggen?
Dat mag jij zeker.
Ik denk dat ik Dublin ten noorden van de Liffey misschien wel karaktervoller vond dan het Dublin ten zuiden van de Liffey.
Ja? Is het omdat het ten zuiden misschien iets Britser aanvoelt of zo?
Ja,
iets
meer Britse, klein Engels, gepolijster. Echt zo'n typisch van die hoofdstad dingetjes.
Ja, dat klopt wel. Ik weet niet of het van de oudsher ook zo is, maar voor mijn gevoel is misschien niet de eerste paar blokken ten noorden van de Liffey, maar alles wat daar buiten ligt was volgens mij alleen maar industrie. En ten zuiden, daar wonen meer de mensen. En er zit een beetje de universiteit zit daar, weet je wel, een overheidsgebouw en dat soort dingen.
Ja, ik geloof dat het deel van Dublin ten noorden van de Liffey ook van oudsher gewoon de arbeiderswijken waren, de arme wijken waarin een hoop zaken plaatsvonden die het daglicht niet konden verdragen. Maar ik vind dat heeft altijd wel wat, dat lekkere, doorleefde, echtere gevoel.
Ja.
En je hebt er gewoon heel veel toffe straatjes, weggetjes met op de hoek een pub. En dan weer zo'n grote stalen brug die oversteekt waar de trein overheen gaat. En het is allemaal een beetje groezelig. En ik kan er wel van genieten.
Dat was dag 1, Tim.
Ja.
En jullie zijn er meer dagen geweest, als ik me goed herinner.
Dus ja, zeker.
Was het de tweede dag gebeurd?
Tweede dag. Zijn we eigenlijk het gedeelte van Dublin ten zuiden van de Liffey gaan verkennen. Dus eigenlijk het echte toeristische hart en het echte stadshart van Dublin. We zijn eigenlijk vanuit ons hotel gewoon richting het stadshart gelopen. Eerste echt bijzondere plek die we bezocht hebben is Trinity College. Natuurlijk de bekende universiteit is die zijn campus heeft midden in Dublin. Was nog even zoeken, want bepaalde delen zijn wel toegankelijk voor toeristen en bepaalde niet. En wij kwamen natuurlijk weer net in het gedeelte terecht waar eigenlijk niet voor toeristen bedoeld was.
Ja, volgens mij als je van de westkant aankomt lopen, dan kun je zo overal doorlopen.
Ja, precies. Dus wij kwamen vanuit de noordkant aan. Maar als je op een gegeven moment door hebt waar je moet zijn, ja, dan kom je echt op dat klassieke beeld van de Trinity College. Van die mooie grasvelden die met een nagelschaartje zijn geknipt. En er rondomheen van die prachtige statige gebouwen waarin dan de lessen worden gegeven en ook de studenten slapen. Dus daar even lekker rondgestruind. Je kunt daar trouwens ook allerlei tours doen. Hè. Je kunt een tour door Trinity College zelf doen. Je kunt ook terecht in de Book of Kells Experience. Een soort interactief museum is over een bepaald stok uit oud boek. Wat volgens mij helemaal gedecoreerd is met goud en edelstenen. En nou ja, een heel bijzonder boek. Wat volgens mij ook een rol heeft in de geschiedenis van de Kelten en het ontstaan van Ierland. Ik weet er het fijne niet van, want wij hebben het uiteindelijk niet gedaan. Omdat je er van tevoren tickets voor moest boeken. En dat zat eigenlijk al helemaal vol tot 's avonds.
Ja, een paar collega's van mij hebben dat gedaan. Die vonden het echt de moeite. Ik wilde meegaan, alleen ik ben uiteindelijk ben ik iets anders gaan doen toen. Ik weet niet eens meer wat. Dus dit was misschien wel een betere optie geweest.
Ja, het schijnt heel indrukwekkend te zijn. Ook allemaal met VR en interactief. En ze hebben er echt een hele attractie van gemaakt, als het ware. Maar misschien dat ik dan zelf, als we meer tijd hadden gehad, dat ik dan zelf misschien wel gewoon de voorkeur had gegeven aan een uitgebreide rondleiding over Trinity College zelf, door die gebouwen. Maar wel fijn, wel tof om even doorheen te struinen. Moet je ook echt doen. Ander hoogtepuntje van onze wandeling, die we trouwens weer gewoon hadden uitgezet met de Time to Momo reisgids en een beetje met hulp van Google Maps, was Dublin Castle. Het kasteel van Dublin. En daar hebben we wel een tour gedaan. Een wat uitgebreidere tour was ontzettend tof. Want als je met die tour meegaat, dan zie je niet alleen het kasteel van buiten, maar dan mag je ook overal naar binnen. En wat heel tof was, is dat je dan ook in de kelders van het kasteel kunt. En het kasteel zelf is eigenlijk 19e eeuws. Maar het is gebouwd op de fundamenten van een middeleeuws kasteel. En als je dus de kelder ingaat met zo'n gids, dan kom je echt terecht in een soort onderaardse wereld. Met echt die oude middeleeuwse slotmuren en nog een slotgracht die zich daar onder het kasteel bevindt. En echt ontzettend toffe ervaring. Dus kan sowieso een bezoek aan Dublin Castle aanraden. Maar als je daar dan toch bent, doe even een toertje met een gids. Het leuke is dat het echt een ontzettend leuke, grappige Ierse was. Die eigenlijk gaandeweg ook gewoon de hele geschiedenis van, waar wij spreken van de Vikingen tot hedendaags Dublin verteld heeft. Met hier en daar af en toe wat spottende opmerkingen over de Engelsen. Nou, daarna onze wandeling vervolgd richting Christchurch Cathedral. Wat natuurlijk ook een belangrijke plek is in Dublin. Maar onderweg een heel erg tof tentje gevonden. Queen of Tarts. Een mooie woordspeling. Daar heerlijk geluncht met echt fantastische koffie. En ze hebben echt fantastische taartjes. Dus zeker een aanrader. En na de lunch eigenlijk doorgelopen naar Christchurch Cathedral. Wat een prachtige kerk is. Ook weer zo'n bekend beeld van Dublin. Wat je zeker gezien moet hebben. En daarnaast ligt Dublinia. Ook een modern museum wat eigenlijk ingaat op het ontstaan van Dublin in de vikingtijd. Het focust zich eigenlijk met name op de vikingsamenleving in Dublin en Dublin in de middeleeuwen. En daar zijn we ook naar binnen gegaan, kaartjes gekocht en hebben ook een uurtje rondgestruind. Heel tof. Je merkt dat toen ze dat museum inrichtten dat het echt een beetje op het overgangspunt stond dat ze begonnen met musea, belevingsmusea eigenlijk. Mm-hmm. Dus het stond dan nog wel echt in de kinderschoenen, maar het is al meer dan alleen een tentoonstelling met voorwerpen. Tof om gezien te hebben. Dat hebben we verder nog gedaan. We zijn ook langs de andere bekende kathedraal gegaan, St. Patrick's Cathedral. Daar even lekker in het park op het gras gelegen. Was ook een of andere rommelmarkt bezig en de zon scheen. Dus het was heerlijk om gewoon even in het gras neer te vleien. En uiteindelijk doorgelopen naar St. Stephen's Green. Wat eigenlijk het grote stadspark is van Dublin. Daarnaast heb je ook een shoppingcenter. Wat een beetje in de Victoriaanse stijl is opgetrokken. Maar het is allemaal fake. Want het stamt uit de jaren 80. Maar het ziet er wel vet uit.
Volgens mij ook binnen geweest, ja.
Ja. Maar St. Stephen's Green is een supermooi stadspark. Waar je ook even lekker kan zitten en uitpuffen na een lange wandeling.
En trouwens, als je kinderen hebt, dan zit er nog een prima playground.
Ja, dat is waar, ja. Dat was zo'n moment dat we dachten van, oh, nou hadden we dit hadden de kinderen.
Ja, precies, ja.
Nee, een hele toffe, gezellige plek. Het is een beetje, het zou prima passen bij een vondelpark of een Central Park. Een beetje dat sfeertje. En uiteindelijk de tram teruggepakt richting het hotel. Ergens lekker gegeten in een Japans restaurantje. En daarna nog even de tram gepakt naar The Point. wat het uiterste puntje van Dublin is. Dat bevindt zich in de Docklands, die oude havens die nu helemaal booming business zijn met al die appartementen en kantoren. En daar eigenlijk over het water uitgekeken. Nog een beetje door de Docklands heen gestruind. En toen zat de dag er wel weer op.
Ik denk dat jij de Zuidkant vrij compleet hebt ervaren, Tim.
Ja, we springen er nu met grote stappen doorheen met een aantal highlights. Maar het was natuurlijk stiekem best een flinke wandeling.
Ja, dat is best een flinke aan het lopen, ja. En wij hebben daar ook nog zo'n bustour gedaan of zo. En daar kon je uiteraard op een paar plekken uit. Een van de plekken waar we toen uit zijn gestapt, dat was, en dan moet ik even een poging doen om de naam goed uit te spreken, maar die ga ik kaart verbasteren. De Kilminham Joel.
Dat klinkt wel redelijk Gaelic.
Ja, nou, het is, als je het op zijn Holland zegt, de Kilminham Gaul. Oftewel, de Kilminham Jail. Dit is de gevangenis, een oude gevangenis. Een dubbel. Oh. En daar is ook een heel museum in opgetrokken, waarbij in principe initieel wordt meegenomen door de reis die een, tenminste dat was toen wij er waren, misschien wel 15 jaar geleden, een reis die een gevangene doorgaat, zeg maar, als hij daar binnenkomt. En op een gegeven moment dan word je gewoon vrijgelaten en dan kun je de gevangenis gewoon op eigen houtje gaan. Dan word je vrijgelaten. Dan kun je de gevangenis op eigen houtje gaan ontdekken. En ik vond dat toen wel een van de highlights van ons bezoekje. Ik denk dat het wel een van de, ik heb hem jou ook aanraden, maar jullie is er niet van gekomen. Het is denk ik wel een van de toffe plekken in Ierland om eens te ontdekken. Ik vind sowieso die oude gevangenisgebouwen. Deze heeft ook echt een heel vet centrale ruimte. Ik zal hem even laten zien.
Oh, wauw.
Ja. Zo'n meerdere verdiepingen, ovaalvormig ruimte, zeg maar, met allemaal van die balustrades van metaal en een hele metalen constructie. Ook een beetje Victoriaans wel, hè?
Ja, het is eigenlijk gewoon te mooi om een gevangenis te zijn.
Ja, daarom is het ook een museum tegenwoordig. Maar je kunt daar zelf, ja, ik vond het vooral heel tof om daar foto's te maken. Zo. En dan heb je ook een aantal cellen die natuurlijk weer een verhaal erachter hebben, omdat daar een bepaalde persoon heeft gezeten, of omdat daar een hele toffe ontsnappings, ja, tof niet voor de bewakers, maar dat daar een toffe of interessante ontsnappingspoging is ondernomen. Dus ik vond het wel echt de moeite om daar een kijkje te nemen. Maar verder heb ik eigenlijk weinig toe te voegen aan jouw verhaal, Tim.
Ja, ik zou zeggen, koop een reisgidsje en stippel een wandeling uit.
Ja, misschien nog wel één ding. Niet dat specifiek in Zuid was, maar ik heb er ook een escape room gespeeld. Die was niet bijzonder goed of zo. Maar okay, als je dat als afwisseling wil doen, dan kan dat prima. Het is wel zo'n escape room situatie waarbij je gewoon voor de deur moet wachten totdat je aan de beurt bent.
Ah, ja.
En het kan nogal slecht weer zijn in Dublin. En dat was bij ons dus ook. Dus wij hebben daar met 5 van onder 1 paraplu staan schuilen. En toen konden we naar binnen. Maar dat was voor de afwisseling meer dan een prima activiteit.
Nou, mooi. Leuk. Goeie tip.
Ja. Laatste dag, Tim?
Ja, laatste dag was bij ons natuurlijk een beetje een halve dag. Of eigenlijk 2/3 dag. Dus we hadden nog tijd voor 1 activiteit. We zijn 's ochtends natuurlijk ingepakt, uitgecheckt, bagage gelukkig achter kunnen laten in het hotel. En toen hebben we de bus gepakt naar Phoenix Park. En midden in Phoenix Park ligt Dublin Zoo, de dierentuin van Dublin. Die moesten we natuurlijk bezoeken, want ja, als we naar een nieuwe stad gaan, dan willen we per se natuurlijk ook het pretpark en de dierentuin daar doen. Nou heeft Dublin geen pretpark, maar wel een hele mooie dierentuin. En dat is Dublin Zoo, 1 van de 5 oudste dierentuinen ter wereld. Samen met eens kijken of jij ze nog kan herinneren, Paul.
Oh, gaan we weer proberen. Londen?
Ja.
Parijs?
Ja.
Nou, in Helsinki?
Nee.
Je bent al laatst geweest, dan hebben we het erover gehad.
Alleroudste dierentuin ter wereld.
Had Valencia? Nee, die is nee? Niet, die is helemaal niet uit. De alleroudste dierentuin ter wereld.
Zal jij op Wenen?
Oh, Wenen, ja, tuurlijk.
Ja, er zit er nog eentje tussen, die mag je niet missen.
Oh, gewoon onze eigen achters.
Juist. Dus wij waren heel verguld dat we nu de hele top 5 oudste dierentuinen ter wereld konden afvinken. Was trouwens wel grappig. In de bus hadden we al gedoe, want we hadden niet voldoende cash bij. Maar uiteindelijk zei de chauffeur, ja, laat maar zitten. Lever hier maar al je muntgeld in en ga maar gewoon zitten. En toen we uitstapten, stapte er ook een oud Iers vrouwtje uit. En die liep naar ons toe en die vroeg, ga je naar de dierentuin? Hij zo, ja. Ik denk, nou, benieuwd wat er dan gaat komen. Zegt ze, kom. Wij zijn bij deze familie. Oké, hoe dan? Ja, zegt ze, ik heb een familiepas en ik neem altijd mensen die ik tegenkom in de bus die ook naar de dierentuin gaan, neem ik altijd mee en dan zijn jullie onderdeel van mijn familie en dan mogen jullie gratis met me naar binnen.
Wat is het over een Hollandse hier?
Ja, dat was schitterend. Echt zo'n schattig oud vrouwtje. Nou ja, dus op die manier zijn we gratis en voor niks Dublin Zoo in gesneakt. Maar goed, dat hebben we ruimschoots goed gemaakt met de horeca-uitgaven. Nee, een hele toffe dierentuin. Dus eigenlijk maar een heel klein deel van die dierentuin is echt nog klassiek. Met gebouwen uit de 19e eeuw. En voor de rest hebben ze daar heel veel vernieuwd en gemoderniseerd. Omdat ze het allemaal niet meer, ik wou zeggen humaan, maar omdat ze het allemaal niet meer echt diervriendelijk vonden.
Ja, ik zat net te kijken, maar die heeft er ook gewoon hele kassen en zo staan. En het ziet er best wel vet uit, tenminste vanuit de lucht.
Ja, ja, nee, ze hebben inderdaad, het is op plekken een hele moderne dierentuin. Ook met weidse uitzichten, grote verblijven, mooi nachtdierenhuis, toffe savannes. Maar eerlijk gezegd, voor mij was het toch wel het kleine stukje dierentuin bij de ingang, wat nog echt klassiek 19e eeuws was, dat was voor mij toch wel het ultieme hoogtepunt, hoor. En ook daar hebben ze wel die verblijven nu omgebouwd naar diersoorten die helemaal niet veel ruimte nodig hebben. Maar dat was echt schitterend. Echt die klassieke oude dierentuinarchitectuur nog helemaal intact. Mooi gerestaureerd. Maar nee, heel tof. Puitjes lekker rondgestruind in de dierentuin. Lekker gegeten, lekker geluncht. Veel fotootjes gemaakt natuurlijk. En ja, sowieso tof om weer een nieuwe dierentuin te leren kennen. Daarna lekker geluncht in de dierentuin. En nog een lekker wandelingetje gemaakt door Phoenix Park. Het grote stadspark waar de dierentuin in ligt.
Dit ontdek ik dus echt pas net, hè. Nooit geweten dat er park er zat. Ja, zo ver westelijk ben ik ook nooit geweest in Dublin. Of tenminste, niet om de stad te bezoeken, zeg maar.
Nee.
Wel om eruit te rijden, maar dit is echt een gigantisch parkje.
Ja, ja, eigenlijk is Phoenix Park is wat Central Park in New York is. Hè. Dit is vele malen groter dan die St. Stephen's Green die in het centrum van Dublin ligt.
Ik heb ook zo'n vermoeden dat het vele malen groter is dan Central Park, toch? Het is echt een gigantisch ding. Het is ook gigantische velden en zo. Is het ook heuvelachtig of is het wel vrij vlak?
Het is flink heuvelachtig.
Oh, flink. Oh, ja, dat is helemaal vet.
Je begint echt aan de voet van het park bij de bushalte. En dan loop je echt een flink eind omhoog inderdaad, ja.
Nou, dit is wel echt veel groter dan Central Park volgens mij. Nou, vet man.
Ja, dus ook nog tof om even een wandeling te maken door het park. En naar beneden gelopen dus. En dan ben je eigenlijk aan de voet van de Guinness-fabriek. En dan ligt daar ook nog een heel mooi klassiek stationnetje. Een kopstation. Nou, en vanuit daar gewoon de bus terug het centrum ingepakt. Koffers opgehaald naar de luchthaven en terug naar Nederland gevlogen.
Ik zie nu dat die Guinness Experience aan de zuidkant van de Liffey ligt en helemaal niet aan de noordkant. Daar is mijn gedachte toch anders ooit geweest. Maar dat was toen al het geval, dat kan niet anders.
De Liffey kronkelt, hè?
Ja, maar niet zo erg. Die loopt toch vrij aardig van oost naar west.
Nou, nee, dus het was eigenlijk het was wel echt voor ons doen een bliksembezoek aan Dublin. Ik dacht ook echt van, oh, dit is hoe normale mensen een stad bezoeken.
Ja, want zo zouden wij het ook doen, denk ik. Zo heb ik het ook gedaan zelfs.
Ja, ja, even voor de mensen die ons, even voor de luisteraars die ons niet vaker luisteren. Normaal gesproken nemen Anne en ik en de kinderen zo tussen de 7 en 10 dagen de tijd om een stad te verkennen. Dus 2,5 en een hele dag was voor ons doen echt een enorm kort tijdsbestek.
Ja, misschien nog een paar toevoegingen, Tim. Ik weet dat je ook vanuit de stad vrij makkelijk de natuur in kunt. Wij hebben toen met het werkgezelschap daar waren, hebben we dat ook gedaan. Toen hebben we een bus gehuurd en toen zijn we naar het natuurgebied gegaan. Maar je kunt ook gewoon met het OV wel naar een aantal toffe plekken. Maar die ken ik zelf niet echt heel goed. Je hebt ze denk ik wel in jouw voorbereiding ben je ze wel tegengekomen.
Ja, ja, inderdaad. Ik heb natuurlijk weer een reservelijstje gemaakt voor als we tijd over zouden hebben. Ik denk dat jij met name de Dublin Mountains bedoelt. Dat is het natuurgebied, het indrukwekkendste natuurgebied wat redelijk dicht bij de stad ligt.
Jij hebt ook van die kliffen, toch?
Ja, je hebt ook allerlei natuurgebieden nog wat verder weg.
Nee, maar ook echt vrij dicht bij Dublin heb je volgens mij van die kliffen waar je naartoe kunt. Maar die heb ik even niet scherp.
Nou, die moet ik je schuldig blijven.
Oh. Nou, waar wij in ieder geval nog zelf naartoe zijn geweest, zijn dus de Wicklow Mountains. Dat is ook waar die vrienden van ons wonen. En daar zijn we toen ook naartoe geweest met een bus met collega's. Maar ze zijn toen terechtgekomen in Glendalough. Er ligt een oude Keltische nederzetting nog. Maar die is helemaal vergaan en die hebben ze deels weer gerestaureerd. Maar er staat bijvoorbeeld nog een toren van. Er zit er gewoon een visitorcenter bij en dan kun je ook enorm tof wandelen door de natuur daar. Waarbij je langs watervallen kunt komen. Je kunt ook het hele het loch zelf daar aflopen, zeg maar. Mm-hmm. Met name dan het Upper Lake, want het Lower Lake is een wat kleinere. En er ligt ook zo'n boardwalk door de natuur heen. Ook altijd wel vet. En als je daar dan verdwaalt, ik zou het niet aanraden, maar dan komt de man van onze vriendin jou redden.
Oké. Okay.
Dus die zit daar bij de Mountain Rescue mensen. En dat is helaas vaker nodig dan dat hij zou willen. Dus we weten dat het geval kan zijn. Verdwaal niet daar. Ja, en daar hebben we ook een aantal gewoon van die kleine dorpjes en zo bezocht. Maar dat was misschien meer uit noodzaak dan uit wil. Want je moet gewoon af en toe eten. En dan moet je een restaurantje zoeken. En dan moet je daar naar de kleine dorpjes die er zijn.
En hij heeft ook zo zijn charme.
Ja, zeker. Wel heel gezellig. Iets anders tofs wat wij daar hebben gedaan is dat we een treetop walk hebben gedaan. Bij Avondale Forest, volgens mij. En er zit ook een visitorcenter bij. Een hele grote speeltuin. Dat is met kinderen echt helemaal top. Maar dan kun je zo'n tree walk dus doen. En die bevindt zich eigenlijk aan de rand van een... van een vallei, maar die een beetje aan de bovenrand daarvan. Dus je loopt zeg maar echt enkele tientallen meters dat pad op. En dan ben je in één keer ook op tientallen meters hoog, zeg maar. Terwijl je nooit echt een hele hoge toren hoeft te beklimmen. Dat is wel heel tof. Maar helemaal aan het einde daarvan, daar zitten zo'n enorme houten spiraaltoren. En als je dan beneden begint, dan kun je daar een matje meenemen. Ja. En die kun je dus helemaal van bovenaf, kun je in een ook spiraalvormige glijbaan, kun je naar beneden glijden.
Oh, cool.
Ja, super vet, ja. Dat kan best hard gaan trouwens. Maar dat is wel echt de moeite, ook best wel een flinke wandeling met een paar mooie uitzichten. En dan die hele toffe beloning aan het einde.
Oh, gaaf. Ja, wij hadden ook nog een aantal items in Dublin zelf die we niet hebben kunnen doen vanwege de korte tijd dat we er waren. Ik noemde al Epic, hè, het museum over de emigratie. Dat zag er echt super interessant uit. Jammer genoeg geen tijd voor gehad om daadwerkelijk naar binnen te gaan. En dat geldt dus ook voor Trinity College en de Book of Kells. Wat verder nog op ons verlanglijstje stond was de Dead Zoo. Ik weet niet of je enig idee hebt, Paul, wat dat is.
Nee, daar zeg maar echt helemaal niks.
Het Natuurhistorisch Museum van Dublin.
En hoe heet nog één keer de naam?
De Dead Zoo.
Oké. Okay. Oh, dode, ja, dode dat, ja. Ik dacht, misschien is het nog een soort woordspeling, maar het was wel vrij letterlijk. Opgezette dieren.
Ja, precies. De National Botanical Gardens stond ook wel op ons verlanglijstje. Botanische tuinen zijn natuurlijk vaak ook wel de moeite waard, heel mooi. En de National Library. Die was jammer genoeg niet open. Zit in het gedeelte ten zuiden van de Liffey en was ook wel echt een aanrader. Hey, maar conclusie, wat hebben we allebei voor gevoel bij Dublin?
Ja, ik vind het dus een vette stad. En ja, wij hebben ook redenen om sowieso richting Ierland te gaan. En ik wil gewoon de kinderen er nog wel een keer op zijn minst een dag mee doorheen nemen. En dan een aantal dingen bekijken waar we zelf ook niet aan zijn toegekomen. Ook een paar dingen die ik gewoon hun wil laten zien. Nou ja, misschien moet ik de vraag omdraaien om aan jou stellen, Tim. Zouden jullie hier zo'n extravaganza city trip van kunnen maken zoals jullie ze normaal gesproken doen? Of is het daar misschien toch net iets te beperkt voor?
Nee, ik heb mezelf wel de vraag gesteld van wat is nou de ideale tijdsduur? Als we het echt voor het zeggen hadden, dan zou ik zeggen 4 volle dagen en dan de reisdagen erbij. Dus dat is voor ons toen een korte vakantie. Dit eigenlijk 3 dagen waarvan 2 reisdagen was gewoon voor ons toen echt veel te kort. Daardoor ga je dan toch een beetje jagen, want je wilt toch zoveel mogelijk zien van die stad. Maar ik moet zeggen, ik ben ontzettend blij dat we de stad gezien hebben. Zeker als je wat hebt met de Britse eilanden en met Britse steden dan. Dan moet je Dublin ook wel echt gezien hebben. En ik ben dol op dat wat meer doorleefdere, rauwere karakter. Ja, ik denk dat we in die 3 dagen op zich wel een vrij aardig en compleet beeld hebben gekregen van de stad. Zou ik er nog een keer naartoe gaan? Ik denk dat ik er dan toch eerder voor zou kiezen om inderdaad naar Belfast te gaan. Dat spreekt me nog steeds wel heel erg aan. In combinatie misschien wel met Derry of Londonderry, zoals de Britten het zelf noemen. En als ik kijk naar de Britse eilanden en een herhaalbezoek, dan zou ik denk ik eerder nog een keer teruggaan naar Edinburgh. Dat heeft dan eigenlijk veel meer dan Dublin. Maar desalniettemin, zo voor een paar daagjes was Dublin echt een moeite. En ook dit is dan wel weer typisch zo'n stad waar ik dan verliefd op word als ik daar ben. Maar ja, dat heb ik nogal snel met steden. Maar nee, heel blij dat we hier naartoe zijn gegaan. En eigenlijk zo met z'n tweetjes zonder kinderen een dag of 3 was eigenlijk wel de ideale manier om Dublin te verkennen.
Ik denk dat het zo simpel is. Ben je nou nooit geweest? En heb je een keer een weekend waarbij je met een klein gezelschap weg kunt? Niet per se met kinderen, dat denk ik. Dan is het denk ik wel echt een aanrader. En je kunt de tijd wel verlengen als je dus ook wat gebieden buiten de stad gaat ontdekken. Want er zijn op gewoon, je moet dan wel toch stiekem altijd wel een eindje rijden. Ik denk dat je minstens een uur, anderhalf, enkele reis onderweg bent, zeg maar. Maar als je dat de moeite vindt, of je kunt 1 keer een nachtje echt wat verder weg slapen, dan denk ik dat je echt een hele toffe vakantie kunt hebben.
Zeker. Alhoewel ik wel moet zeggen, ik denk als ik een top 3 zou moeten maken met van Londen, Dublin en Edinburgh, dan denk ik dat Dublin toch op de 3e plek zou eindigen. Maar dat is misschien meer omdat die andere 2 steden nog vetter zijn.
Je kan er dus niet helemaal over mee praten, omdat de grote hiaat in mijn stadsbezoeken toch Londen nog steeds is.
Ja?
Ja, nog steeds.
Ben je wel in Edinburgh geweest, maar niet in Londen?
Ja.
Dat is bijzonder.
Ja.
Oh, maar dan ben ik wel benieuwd hoe jij Edinburgh en Dublin rankt.
Nou, hetzelfde als jij.
Ja?
Ja, Edinburgh is wel unieker, zeg maar.
Ja, vind ik ook.
En misschien dat dan meetelt, daar ben ik minder vaak geweest. Daar ben ik eigenlijk maar gewoon een volle dag geweest. Wel een vrij vroege tot vrij late volle dag. Maar daar hebben wij echt niet alles uitgehaald wat er uit te halen is.
Nou, Anne en ik zijn ooit 10 dagen in Edinburgh geweest. En omstreken, maar toen hadden we nog niet alles gezien.
Daar vind ik ook een schouderklopje waard.
Maar dat in een andere aflevering van de buitenwereld wellicht in de toekomst. Hey, wat zijn de vakantieplannen voor nu?
Zo, wij hebben eigenlijk niet echt noemenswaardige vakantieplannen nog. Nee.
Zit ik tegenover Palsprangers?
Jazeker. Ja, nou, niks vastgelegd. We willen een najaar naar Malta. Dat is misschien de meest interessante die op de stapel ligt.
Oeh.
In de zomer gaan we met de auto gewoon een paar vakantieparken af. Leuke dingen doen met de kinderen. Even ook een keer weer heel anders dan we de afgelopen tijd hebben gedaan. Maar verder is dat het enige grote op de stapel staat, ja. Of grote, grotere.
Ja, je zegt dat natuurlijk na een kleine 3 weken in Japan. Dus dan...
Ja, deze keer heb ik niks te klagen. En jullie, Tim?
Ja, we nemen deze aflevering natuurlijk op vlak voor de zomervakantie. Wij gaan naar Praag deze zomer.
Oh, vet stad.
Ja, ooit 1 keer geweest in een weekendje met het werk.
Daar hebben we al verhalen over gehoord, ja.
Ja, dat ik dacht van, oh, wat gaan we veel zien van de stad. En uiteindelijk wilde iedereen alleen maar de kroeg in. Mij niet gezien wat dat betreft.
Ja, dan ga je inhalen dit.
Dat gaan we inhalen. We zitten inderdaad 10 volle dagen in Praag met vrouw en beide kinderen in een Airbnb-appartement weer. En we hebben alweer een lange wensenlijst, dus ik ben ontzettend benieuwd. Ik vermoed zomaar dat Praag prima in het rijtje van steden past waar wij ons heel erg thuis voelen. Ja, en verder nog een lange lijst met steden waar we graag eens naartoe willen. Ik denk dat we ook vrij snel wel naar Belfast zullen gaan. Polen staat ook nog steeds wel hoog op het verlanglijstje. Maar ook de Baltische Staten, maar ook nog een keer terug naar Scandinavië. Dus veel plannen.
Ja, de plannen hebben we zat. Maar concrete dingen, nee, geen enkele.
Nee, nou ja, het enige wat bij ons concreet vast ligt is Praag dus.
Nou, weer iets om uit te kijken, Tim.
Absoluut.
Maar voor nu gaan we deze afleveringen sluiten. En het duurt misschien niet zo heel lang voordat we weer terug zijn met een nieuwe buitenwereld. Want ik weet toevallig dat we daar nog eentje in opnemen.
We hebben de smaak te pakken. Maar dan grijpen we weer terug naar jouw nieuwe concept. En naar een reisgids gaan we dan maken.
Dan gaan we weer een reisgidsje maken. Ja, hopelijk bevalt die. We zullen ook wat linkjes in de show notes plaatsen voor iedereen die nog een aantal van de dingen wil terugkijken die wij hebben genoemd. Ja, we gaan iets anders doen bij de buitenwereld dan dat we in het verleden al hebben gedaan. Want we gaan een keer een aflevering maken waarbij we juist jullie ervaringen gaan delen en waarbij we jullie vragen eventueel kunnen gaan beantwoorden. Dus bij deze oproep, heb jij een vraag voor ons of heb jij misschien een interessant reisverhaal wat je kwijt wilt? We hebben al een paar voice clips gehad van luisteraars die we daarin graag meenemen, bijvoorbeeld over treinen door Europa.
En een mooi verslag van een rondreis door Scandinavië.
Bijvoorbeeld, dus heb je zelf dingen die je graag wilt delen? Of dus nogmaals, heb je een vraag voor ons? Of wil je misschien specifiek iets weten over een hoekje van de wereld waar je interesse hebt om naartoe te gaan waar wij mogelijk zijn geweest? Dat is op zich wel handig. Of wat onze mening erover is. Dan horen we dat graag. Dus kun je vragen of voice clips of verhalen insturen. Maar dat moet dan uiteraard via de kanalen van Kleine Boodschap. Als je die allemaal op een rijtje wil hebben, in ieder geval de social media kanalen, dan moet je naar kleineboodschap.com/volgen gaan. Als je een langer verhaal wil sturen, ga je gewoon naar de website en dan klik je daar op het contactformuliertje. En wil je echt een lang verhaal kwijt of een voice clip opsturen, dan moet je dat via de mail doen. En dan is het e-mailadres info@kleineboodschap.com.
Ja, dan gaan we er een mooie aflevering van maken met reacties van luisteraars. Deze keer dus niet over de Efteling, maar over het reizen. Ja, en je luistert zowel de buitenwereld als Kleine Boodschap in je favoriete podcast-app op Spotify of op onze website. Hou dan in de gaten dat het dus echt 2 aparte podcasts zijn. Dus je moet je ook echt op allebei los abonneren. En op onze website vind je de buitenwereld door in het menu op de buitenwereld te klikken of door te gaan naar kleineboodschap.com/debuitenwereld. We kunnen het ook altijd heel erg waarderen als je ons een rating of een review geeft, bijvoorbeeld in Apple Podcast of Spotify.
En dit zijn denk ik ook de ideale afleveringen om eens een tip aan een bekende. Misschien je partner of zo, als je die wil over de streep wil trekken om mee naar Dublin te gaan. Dan zet je gewoon een klein uurtje achter de podcast app en dan zijn ze hopelijk overtuigd.
Nou, dan weten ze in ieder geval dat er in Dublin meer te doen is dan alleen Guinness drinken.
Ja, dat is absoluut, dat kan ik bevestigen. Ja. Dat was in ieder geval weer voor deze aflevering van De Buitenwereld. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer. En houdoe.
Houdoe.